Ik wil dus vanavond graag met jullie nadenken over de persoon van de Heilige Geest. En vandaar dus dat, zoals je ook gezien hebt in de conferentiemap, het allereerst dus vanavond inderdaad gaat over wie is hij of wie hij is. Ja, eigenlijk is het een heel logische gedachte, denk ik, dat als je daar nou een vraag over hebt, wie is hij? Dat doe je in het algemeen ook als je iemand ziet lopen op die conferentie hier misschien. En je hebt hem misschien wel eens van gezicht een keer gezien, maar je kent hem niet. En je vraagt het aan je vriendin, wie is hij? Dan heb je grote kans dat ze, en terecht zegt, moet je vragen. Want wie kan beter vertellen wie hij is dan de persoon zelf? Wij lopen allemaal het grote gevaar dat we over anderen heel veel weten te vertellen. Maar het is nog maar de vraag of dat die ander daar zich in zou herkennen. Wel nu, dat geldt ook voor vanavond. Het geldt voor deze hele Bijbelstudieconferentie. Ten diepste zou ik toch willen zeggen, als je nu wil weten wie hij is, dan moet je dat hem zelf maar vragen. Anders heb je grote kans dat anderen misschien wel dingen over hem vertellen waarin de Heilige Geest zich misschien niet eens zou herkennen. En dat is ook het voorrecht dat je een Bijbelstudieconferentie hebt, want je hebt hier zijn eigen handschrift voor je. Dat heeft hij eigenhandig geschreven, ook al waren daar een aantal mensenhanden bij betrokken. Dus in dat opzicht is de vraag stellen ook weer niet zo moeilijk. Al ben ik me ook bewust dat je nu kunt protesteren en terecht. Maar niet zo moeilijk, want je hebt zijn eigen brief voor je liggen. En dan kun je het vragen, wie bent u nu eigenlijk? En als je dan zo'n brief gaat lezen, weet je wat je dan tegenkomt? De uitspraak van de Heere Jezus in de hoofdstukken die, als je wil leren over de Heilige Geest, van onschatbare waarde zijn, de hoofdstukken Johannes 14 en Johannes 16, die twee hoofdstukken met name. En als je dan leest, bijvoorbeeld in Johannes 16, die zal van zichzelf niet spreken. Zo staat dat, bijvoorbeeld in Johannes 16, vers 13. En neem dat er maar gerust bij, want straks zullen we met elkaar nog meer in deze hoofdstukken hier en daarbij stilstaan. Maar dat is een van de dingen die denk ik goed is om met elkaar vast te stellen vanavond aan het begin van de conferentie. Dat de Heere Jezus van zijn Heilige Geest gezegd heeft, die zal van zichzelf niet spreken. Maar, en dat lees je dus in vers 13, het tweede gedeelte, zo wat hij zal gehoord hebben, dat zal hij spreken, en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Betekent dat dus dat we eigenlijk al klaar zijn nu? Wie is hij? Ja, dat kun je niet weten, want hij spreekt van zichzelf niet. Dus de Heilige Geest is eigenlijk een verborgen persoon. En nu heb ik het woord al gebruikt. Dat hij dus een persoon is. En dat maakt het voor ons best wel eens moeilijk. Want als het gaat over de Vader, we hebben allemaal onze fantasieën wel over een troon met iemand op de troon. Over de Heer Jezus wordt het ons nog makkelijker gemaakt, in zekere zin. Want hij is op aarde geweest, dus je kunt hem ergens nog als gewoon een menselijk persoon voorstellen. Maar de Heilige Geest dan? En als je dan ook weet, de Heilige Geest is God. En hij woont in zondaarshart. Wat moet je je dan voorstellen bij het persoon zijn van de Heilige Geest? Misschien komt het ook wel door de Bijbel zelf. Dat er ook vooral in onze tijd veel gesproken wordt over de Heilige Geest als een soort kracht. Dat als er gevraagd zou worden wie is hij, dat je gecorrigeerd zou worden wat de vraag betreft. Niet zozeer wie is hij, maar wat is het? De kracht, stromen van kracht. Zulke weekenden kun je ook meemaken als je dat zou willen. Waarin de krachtenstroom van de Heilige Geest merkbaar zou zijn. Dan komt dat ook niet zo in je op, dat er dus eigenlijk een hij is. Ik denk dat dat vooral belangrijk is, dat je dat vanavond ook onder ogen ziet. En niet een het. Dus een iemand en niet iets van God. Niet een kracht van God, niet die invloed die van God uitgaat, maar hij is echt iemand. Tegelijkertijd, dat zou ik dan in zekere zin ter verontschuldiging willen zeggen van degene die zo algemeen spreken over de Heilige Geest als alleen maar over een soort kracht of een invloed die van God uitgaat, of uitstraling, of hoe je het ook verder wil noemen. Ja, de Bijbel gebruikt voor de Heilige Geest het beeld van de wind. Denk aan Johannes 3. Dat zal zeker bij het werk van de Heilige Geest nog wel te sprake komen. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit God geboren is. Werk van de Heilige Geest als wind. Prachtig beeld, denk aan Ezechiël 37. Als Ezechiël profeteert, kom gij geest van de vier winden. En dan gaat de Heilige Geest blazen. Water, ik zal water gieten op het dorstige, Jesaja 44. Of, je kunt ook denken wat aan weer dat gesprek van Nicodemus naar voren gebracht werd, Johannes 3. Indien gij niet geboren wordt uit water en geest. Dat is nog de vraag of dat het maar twee dingen zouden zijn. Vuur, denk aan Handelingen 2. Vuur als het symbool van het werk van de Heilige Geest. Of aan Jesaja 4, waar ook het gaat over de geest der uitbranding, olie. Misschien denk je aan de gelijkenis van de vijf wijzen en dwaze maagden. Maar al die illustraties, daar gaat het mee om die gemeenschappelijke gedachte. De Bijbel zou je zelf op het spoor kunnen zetten van dat de Heilige Geest dus iets is. Wind, water, vuur, olie. En toch doen we dan tekort aan de hele Bijbel. En dat is altijd van belang. Als je op één spoor zit, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je een ander spoor uit het oog verliest. En daar is de Bijbel, denk ik, heel duidelijk in. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, ja, maar dit kan ik allemaal wel missen, want ik ben er wel van overtuigd dat de Heilige Geest een persoon is. Als dat misschien je eerste reactie is nu, dan zou ik je toch eerst willen vragen, en beantwoord dat dan luisterend anders. Waaraan heeft de Heilige Geest dat kunnen merken in je leven, dat je weet dat hij een persoon is, en maar niet iets van God? Anders is die kennis ook van weinig of geen waarde. Al is het wel waar, wij kiezen ons uitgangspunt, en dat behoort ook. Zoals de belijdenis van Athanasius zegt, en die moet je straks er ook nog maar eens bij nemen, dat wie het algemeen geloof, of wie wel zalig worden, dat hij het algemeen geloof houden. En dan gaat de hele belijdenis van Athanasius over de drie enige God. God die niet bestaat uit Vader, Zoon en Heilige Geest, maar hij bestaat in Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik zou dat allereerst als, mag ik het zo noemen, bewijs willen noemen van het feit dat de Heilige Geest dus echt iemand is. We geloven in de drie enige God. Maar, en daarnaast, zijn er een heel aantal dingen uit de schrift die duidelijk maken dat hij dus inderdaad een persoon is. En die tegelijkertijd, maar daar mag ik niet op vooruit lopen, dat zal ik ook proberen te vermijden, ook iets zeggen over het werk wat hij op deze aarde doet. Al zal ik daar een enkele keer niet aan ontkomen, want als je nou wil weten wie iemand is, dan wil je ook graag een antwoord hebben en ook een richting gegeven worden, denk ik, van, ja, als hij dan iemand is, wat doet hij dan allemaal? Waaruit blijkt bijvoorbeeld dat de Heilige Geest heel duidelijk een persoon is? Je hebt Johannes nog voor je, het evangelie. Kijk dan eens mee naar Johannes 14, vers 16. Daar zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen: en ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere trooster geven. Hou wel vast, even vast, en ik kom daar straks op terug. Jezus bidt tot de Vader en de Vader zal dus de andere trooster geven. Vader en Zoon hebben dus beide te maken met de Heilige Geest. Waar het me nu even om gaat is, Hij zal u een andere trooster geven, opdat Hij bij u blijven in der eeuwigheid. En in wat voor verband zegt de Heer Jezus dat? Ik ga heen tot de Vader. Maar nu komt er een andere trooster. Ik was trooster, maar er komt een andere trooster. En die zal bij u blijven in der eeuwigheid. Is de Heer Jezus een persoon? Ja, zeggen we natuurlijk. Als Hij trooster is en er komt een andere trooster, dan wordt daar precies hetzelfde woord voor gebruikt. Is dat dan een persoon of zou dat dan in één keer een kracht zijn? Bovendien, het woord trooster, en als dominees soms een beetje geleerd willen doen, dan willen ze ook laten horen dat ze Grieks kennen. Dan zeggen ze parakleet, of een enkeling zal nog wel eens een keer zeggen, laat hij zijn uitspraak ook nog eens een keer merken, parakletos. Nou, en dan komt advocaat. En dan wordt verteld wat het woord trooster is. Het is goed hoor, om dat zo te doen. Geen kwaad woord ervan. Maar waar het mij om gaat is dat dat woord zelf op zich al aangeeft heel duidelijk dat dat niet iets is. Er is niemand die naar een advocatenkantoor stapt en dan zegt ik ga naar iets toe. Ja, dat kantoorgebouw kun je binnengaan, maar je wil een iemand spreken, een advocaat. Wel nu, de Heilige Geest wordt dus de trooster genoemd, de te hulp geroepene, de advocaat, de parakleet. De andere, de Heere Jezus was het. En als de Heere Jezus naar de hemel gevaren is, dan is de Heilige Geest. En ik maak een klein uitstapje, dat denk ik dat ik vrij kan doen, omdat dat geen overlap heeft met het werk van de Heilige Geest zoals dat morgen ter sprake zal komen. Wat is het werk van deze parakleet, deze advocaat? Voor wie is de Heilige Geest de persoon, advocaat, te hulp geroepen, belangenbehartiger? Maxima en Alexander hadden er geen. Hadden ze misschien niet nodig ook. Wat bedoel ik? Om hun belangen te gaan behartigen onder het volk hebben ze zelf een tournee gemaakt. Ja, dat was bedoeld, en dat is allemaal heel logisch, om dus harten in te winnen. Ja, het volk moet sympathie hebben, krijgen. En als je de opiniepeilingen mag geloven, is dat aardig gelukt. De Heilige Geest gaat in wezen ook dat doen. Harten inwinnen. De zaak van God op aarde behartigen. En dan doet Hij al het mogelijke om harten van zondaren ervan overtuigen dat Hij de belangen behartigt van een goede koning. Dat is maar even met een paar woorden. Maar daar zie je dus voor alle trooster zijn van de Heilige Geest op. Dat is niet zozeer of niet allereerst, denk ik, zoiets dat Hij ons troost, dat is ook waar. Staat in de catechismus zo. Maar ik zou deze lijn nu vooral willen noemen. Hij komt Gods zaak op aarde behartigen nu Jezus niet meer is. En hoe gaat Hij dat doen? Nou, dan gaat Hij op de Heer Jezus wijzen. Maar daarover straks misschien nog wel. Dit was dus vooral bedoeld om met één van die woorden aan te duiden dat de Bijbel heel duidelijk leert dat Hij iemand is, een persoon. Als we bij Johannes 14 blijven, dan kun je in vers 17 zien dat daar staat, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en zij kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Nu zou je tegen kunnen werpen, zo'n losse tekst op zich, ja, iets, een kracht kan ook in je zijn, maar in het geheel van het verband denk ik dat je inderdaad de conclusie mag trekken. En al zou je het op grond van deze ene tekst niet kunnen doen, dan zou je toch zeker aan 1 Korinthe 6 moeten denken. waar inderdaad staat, weet gij lieden niet dat gij de tempel van de Heilige Geest zijt? Er is dus een goddelijke bewoner, een inwoner, die zal in u zijn. Of zoals, dan blijven we nog maar een beetje in de buurt van Johannes, dat is misschien het makkelijkst ook om het zo ook het te kunnen volgen. Johannes 16 vers 13. En ik stip die dingen alleen maar even aan. Daar gaat het denk ik ook in deze inleiding om. Wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Wat is de Heilige Geest? Wie is hij? Een advocaat, inwoner, hij is ook gids, leraar, onderwijzer. En het is toch niet een kracht die ons in de waarheid leidt, maar het is een persoon die ons in de waarheid leidt. Dus de Heilige Geest is niet zo abstract, niet zo vaag als dat misschien op het eerste gezicht, eerste gehoor, dat zo zou lijken. En als het gaat over gids en leraar zijn, dan kun je ook aan bijvoorbeeld de profetie van Ezechiël denken. Als de Heere zegt, ik zal mijn geest geven in het binnenste van u, Ezechiël 36, dat prachtige hoofdstuk. En dan, wat heeft het dan voor gevolg? En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en die bewaren en doen. De geest komt binnen. Wat gebeurt er dan als hij binnenkomt? Als die persoon binnenkomt? Wel, dan gaat iemand zich gedragen zoals dat behoort bij de aanwezigheid niet van iets, maar van iemand. En hij gaat daar onderwijs geven. En verder, en dat zal in de loop van de conferentie ook nog ter sprake komen, hij is iemand, want hij kan bedroefd worden. Nou, je kunt een bepaald krachtenveld tegenstaan, een magnetisch veld, en ik moet je me verder niet over vragen, want dat snap ik, dat heb ik nooit begrepen. Maar je kunt een magnetisch veld kun je verstoren en dan sta je een kracht tegen, maar die magneet die wordt niet bedroefd. Iemand, als je zijn invloed tegenstaat, die van je vader of moeder of van wie dan ook, die kan wel bedroefd worden. Hij kan gelasterd worden, daar straks nog wel wat over, over de zonde tegen de Heilige Geest, en hem kunnen smarten aangedaan worden, zoals Jesaja 63 dat zegt. Wel, er zou natuurlijk veel meer over te zeggen zijn, en ik hoop dat ik dat zinnetje niet te veel zal zeggen, maar het is wel waar. Ik voel me een beetje ongelukkig eigenlijk tegenover jullie. Niet omdat ik hier ben, maar wel omdat er zoveel is over het werk van de Heilige Geest, waarvan ik, ja, wat voor getal moet ik noemen? Ik kan wel zeggen een duizendste nog niet eens gewoon even kan noemen. Maar ik hoop dat nu ondertussen duidelijk geworden is dat de Bijbel onomwonden heel duidelijk leert dat de Heilige Geest een hij is, iemand. En dat hij van hetzelfde wezen als de Vader en de Zoon is. Dus als wij spreken over de derde persoon vanavond van het goddelijk wezen, zoals je dat misschien ook wel geleerd hebt op catechisatie, dat is de Heilige Geest, de derde persoon. Dan moet je alsjeblieft nooit de indruk hebben van eerste, tweede, derde. Bij God tellen we geen rangorde. Maar dat is gewoon een woord wat onder ons ingeburgerd is. En dat hij ook God in eigen persoon is, dat zou je, al is dat misschien een wat moeilijke tekst, bijvoorbeeld terug kunnen vinden in 1 Korinthe 2. En ik zal daarna nog een ander voorbeeld noemen, maar ik vind dat een geweldig mooie tekst als het gaat over wie de Heilige Geest is en wat hij doet. 1 Korinthe 2 vers 10. En daaruit blijkt in ieder geval heel duidelijk dat de Heilige Geest een persoon is die God is. Want, Paulus maakt daar een vergelijking, 1 Korinthe 2... God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen. Ook de diepten Gods, het meest innerlijke. als ik die menselijke uitdrukking even zo mag gebruiken, de diepten Gods. Wie God in zijn diepste wezen is. En wie kan dat doen? Wie kan vertellen van jou wie je in je diepste innerlijk bent? Dus niet hoe je gezicht staat en niet wat je dit weekend allemaal zegt. En dat soort dingen, dat is allemaal in zekere zin nog gewoon aan de buitenkant. Maar wie kan nou echt vertellen, gesteld dat je het zou willen, wie kan het best vertellen wie je nou in je diepste wezen bent? En dat is de geest van de mens, zegt Paulus, die in de mens is, die tot dat mens zijn behoort. Wel nu, zo kan de geest alleen als enige ons vertellen wie God is. Want hij onderzoekt wie God is. En dat heeft hij ons geopenbaard. Wie is hij? De onderzoeker van de diepte Gods. En dat hij God is, en dat blijkt misschien voor je gevoel, is dat misschien duidelijker. Daarom heb ik dat voorbeeld ook maar erbij genoemd. Handelingen 5. Ik denk dat je daar, als je ooit ook met jezelf overhoop, dat kan ook gebeuren natuurlijk, dat je met je eigen gedachten overhoop ligt. Je kunt ook wel eens met anderen van gedachten wisselen, die misschien toch wat moeite hebben met de gedachte dat de Heilige Geest ook echt God is en een goddelijk persoon is. Dan zou ik ook zeker aan Handelingen 5 denken. Die aangrijpende geschiedenis van het liegen van Ananias en Safira. En Handelingen 5 vers 3 zegt dan tegen Ananias: waarom heeft de Satan uw hart vervuld dat gij de Heilige Geest liegen zou? Hij is dus persoon. En onttrekken zou van de prijs van het land. En dan zegt vers 4. Wat is het dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt de mensen niet gelogen, maar God. Vers 3 zegt, je hebt de Heilige Geest gelogen. Vers 4 zegt, je hebt God gelogen. Is dat wat anders? Nee, dat is niet wat anders. Want de Heilige Geest is God. Wel nu en zo, en ik kan niet al die voorbeelden met je langsgaan, dat hoeft ook niet, denk ik. Zo geeft de Bijbel op meerdere plaatsen aan dat dus eigenlijk Vader, Zoon en Heilige Geest. Denk aan de doopsformule. Eén naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Dus hij is net zo God als dat de Vader God is, net zo eeuwig als dat de Vader is, net zo almachtig als de Vader is. Al die eigenschappen van God die behoren ook bij de Heilige Geest, zoals ze ook bij de Heer Jezus horen. Denk aan de zegen die je zondagsmorgens of zondagsavonds misschien ook op die manier mee ontvangt. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Dat is een zegen van de drie enige God. Ook de Heilige Geest is God. Dat blijkt uit zijn namen. Dat blijkt zeker ook uit zijn eigenschappen. Wie is de Heilige Geest? Ja, als je nou eens antwoord zou krijgen, dan zou ik best benieuwd naar zijn eigenlijk wat je dan zou zeggen. Ja, wie is hij? En ik zou zeggen, ja, dat is de persoon die van de Vader en de Zoon uitgaat. Weet je het dan? Nou ja, het zou me niet verbazen als je dan zou zeggen, ja, dat zinnetje heb ik wel eens vaker gehoord. Staat dat niet bijvoorbeeld in de belijdenis van Nicea, die van de Vader en de Zoon uitgaat? Staat misschien ook wel ergens in de Bijbel. Maar wat moet ik me daar nou bij voorstellen? De Heilige Geest die van de Vader en de Zoon uitgaat. Is dat eigenlijk niet een woord wat ook ons weer op het spoor brengt van, zie je wel, er gaat iets van God uit. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je voor jezelf ook goed vasthoudt dat dit alleen maar een, wat ik het zo noemen, uiterste poging is van het menselijk verstand om zo goed mogelijk te typeren wat de Godheid van de Heilige Geest is. Wij spreken over de generatie van de Zoon. Ja, wat is dat geweest? God was nooit zonder Zoon. Toch is de Zoon gegenereerd van eeuwigheid. Dan bedoelen we mee dat de Vader zijn Godheid aan zijn Zoon meegedeeld heeft, zodat hij van hetzelfde wezen is, op dezelfde hoogte staat. Wel nu, zo kun je de lijn doortrekken. We spreken van de Heilige Geest van het uitgaan van de Vader en de Zoon, zodat het God zijn ook de persoonlijke eigenschap is van de Heilige Geest. En als je zegt, ik begrijp het niet, dan zeg ik dat natuurlijk net zo goed mee. Je kunt dat niet doorgronden. Maar dat wil niet zeggen dat we het dan maar na moeten laten. En voor het God zijn van de Heilige Geest, dus dat hij een goddelijk persoon is, pleit in ieder geval al zijn eigenschappen. Hij is de eeuwige Geest. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig. Zo vat onze belijdenis van Athanasius dat ook samen. Hij is alomtegenwoordig, psalm 139, die prachtige psalm, dat je nergens verborgen bent voor het oog van God. Waar heeft dat ook mee te maken? Waar zou ik heen vlieden voor uw geest? Topje van de berg? In het diepste van het graf? Helpt allemaal niets. Uw geest zou mij daar vinden. Tussen twee haakjes zou je daar niet blij om zijn. Dat de Heilige Geest dus ook alomtegenwoordig. Als het gaat over het werk van de Heilige Geest, erover je veel zult horen nog deze conferentie. En als het gaat over wie hij is de alomtegenwoordig. Misschien is er eentje vanavond die alleen maar dat nodig heeft op deze conferentie om nog eens een keer te horen. Waar je ook bent. En dat kan letterlijk zijn op het topje van de berg of in het diepst, bij wijze van spreken, waar je ook maar je weg zou willen kruipen. Dat is in zekere zin ook waar. Niet in zekere zin, dat is ook waar als het gaat om hoe we geestelijk gesteld zijn. Of dat nou inderdaad op dat topje van die berg is, of in het diepste donkere dal, waar je geen licht meer hebt. De Heilige Geest is er altijd en hij is overal. Alomtegenwoordig. Dus hij weet er wel van. Hij is ook alwetend. Dat hebben we net gezien, want hij is degene die alle dingen onderzoekt. Dat betekent dus ook dat hij niet alleen de diepte Gods onderzoekt, maar de Heilige Geest is ook een onderzoeker van ons hart, van onze gedachten. Hoe peilt God nu wat er leeft in jouw hart nu? Hoe weet hij dat? De Heilige Geest onderzoekt alle dingen. Hij onderzoekt het diepste innerlijk van God en hij onderzoekt ook het diepste innerlijk van de mens. Want hij is die Gods zaak op aarde zijn belangen behartigt. En als hij dat doet, dan doet hij dat ook door diep door te dringen in het binnenste van een mensenhart. Dus die eigenschappen, daar gaat het mij maar om met die paar illustraties. Dat zijn niet een soort vage begrippen, maar dat hij alomtegenwoordig is, dat hij eeuwig is. Dat hij dus ook de alwetende is. Dat heeft wel degelijk betekenis voor je eigen persoonlijk leven. Ook dat hij soeverein is. Die tekst heb ik genoemd. Dus helemaal zijn eigen wil heeft. De Heilige Geest wacht echt niet of je een keer vraagt van wilt u alstublieft komen. Wil hij dat niet horen? Dat is wat anders. Maar al dat soort ideeën wat er leeft, dat jij het zou moeten zijn die eerst je hart openstelt voordat de Heilige Geest binnen zou kunnen komen, dat is zo onbijbels als maar zijn kan. Want de Heilige Geest bepaalt dat zelf wel. Hij is God. De Vader is soeverein, die heeft zijn eigen wil. En de Zoon is soeverein, die heeft zijn eigen wil. En de Heilige Geest is net zo soeverein als hij vanavond bij iemand binnen wil komen hier. Dan staat hij echt niet beleefd te wachten bij. Dan komt hij binnen. Waarom? Omdat hij dat wil. En dat kan ook een geweldige troost zijn, juist als je niet weet hoe je dat hart dan open moet krijgen. En juist als je misschien zoveel dingen in je leven tegenkomt, dat je denkt van hoe komt de Heilige Geest hier ooit binnen? Hij is soeverein. En dat moet je niet uit gaan spelen tegen dat andere wat ik net noemde. Want natuurlijk is dat ook waar dat hij gebeden wil zijn. En dat wij hem kunnen tegenstaan en al die dingen meer. Maar het uitgangspunt moet ook zijn, hij is God. En daarom volvoert hij zijn wil. Persoon, goddelijke persoon. En dan over de verhouding tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Want als je wil weten wie hij is, dan gaat het ook inderdaad om die verhouding tussen de personen. Want ja, wat is de Heilige Geest dan anders als de Vader? En wat is de Heilige Geest dan anders als de Zoon? En het is ook voor jezelf heel nuttig om die dingen na te gaan. Ook maar weer vanuit Johannes 14 en 16. Dan houden we het een beetje wat de schriftgegevens betreft beperkt. Wie is hij? Johannes 14. En dan nu maar eens een keer, of maar eens een keer, dat klinkt zo. Denk eens aan vers 23. Johannes 14, vers 23. Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, dat is dus de Heere Jezus, die zal mijn woord bewaren, en mijn Vader zal hem lief hebben, en wij, de Vader en de Zoon, zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Dus de Vader en de Zoon die komen wonen bij iemand. Als je nu dat combineert met wat in vers 17 staat, wat we al eerder gezien hebben. Want hij, de Heilige Geest, blijft bij u en zal in u zijn. Wie komt er dan wonen in het hart? De Heilige Geest. Wie komt er wonen in het hart, zegt Johannes 14, vers 23. Wij zullen komen en zullen woning bij hem maken. Wie komt er dan wonen in een zondaarshart? Wij, de Vader, de Zoon. En hoe doen ze dat? Door de Heilige Geest. Want hij zal in u wonen. En dan moeten we dat niet uit elkaar gaan halen. Want als de Heilige Geest in een zondaarshart woont, dan betekent dat ook de gemeenschap met de Heer Jezus. En dan betekent dat ook de gemeenschap met de Vader, wij de drie enige God. Maar, misschien kun je het een klein beetje daarmee vergelijken, zoals de Heer Jezus op de aarde was en de Vader nooit op de aarde geweest is. Zo is het wel het bijzondere werk van de Heilige Geest, dat hij dus juist intrek neemt in een zondaarshart. En dat hij daar zo de drie enige God vertegenwoordigt. Dus we moeten die dingen ook niet uit elkaar halen. Daarom heet hij ook de geest van de Vader de ene keer. En een andere keer heet hij weer de geest van de Zoon. En dat uitgaan van de Heilige Geest. Dan moet je eens even kijken. We hebben dat nu toch voor ons liggen. Johannes 16. Eerst maar 15, dat is makkelijker. 15 vers 26. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat. Johannes 15, vers 26. Dus hou twee dingen vast. Ik zal hem zenden van de Vader. Maar hij gaat van de Vader uit. Johannes 16, als je daar dan ook nog even naar kijkt, als het gaat. Of doe Johannes 14 maar. Ja, dat klinkt ook weer zo. Maar dat heb je nu toch daarnaast liggen. Johannes 14, vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam. Dus Johannes 16 zegt, ik zal hem zenden, de Heer Jezus. Johannes 14 zegt, vers 26. De Vader zal hem zenden. Wie zendt hem nu? De Vader, door de Zoon. Je kunt ook aan Handelingen 2 vers 33 denken. Hij dan, de Heere Jezus, aan de rechterhand Gods verhoogd zijnde, de hemelvaart, en de belofte van de Vader ontvangend hebbende, heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Dat zijn allemaal teksten, daar kun je over blijven denken. Maar ze geven in ieder geval dit heel duidelijk aan, dat de geest zowel van de Vader als van de Zoon uitgaat. En waarom is dat van belang? Dat daar die innerlijke verbondenheid is. Omdat het dus niet waar is dat er een andere weg zou zijn dan via de Zoon tot de Vader. Je weet dat er, en dat is tegenwoordig natuurlijk helemaal in afgezien van de christelijke godsdienst, dat er allerlei wegen verkondigd zijn zodat je direct tot God op kon klimmen. Je kunt dat mooi aanduiden, mysticisme. Een weg waardoor je door innerlijke bespiegelingen, geleid door de Heilige Geest, als het ware zo tot God kon naderen. Nou, dat is onbijbels. Omdat er natuurlijk heel duidelijk staat dat de Heer Jezus de enige weg is waarop je tot de Vader kunt komen. Maar het heeft ook te maken met het feit dat de Heilige Geest het is die van de Vader en de Zoon uitgaat. En dat de Heilige Geest het is die de Geest van Christus is. En wie is Hij? Hij is degene die het werk van de Heer Jezus toepast. En de Heer Jezus heeft het werk van de Vader op de aarde gedaan. Dat is zo mooi, hè? Als het gaat over die goddelijke harmonie. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die zijn het helemaal met elkaar eens. Van eeuwigheid. Wat de Vader wil, wilde de Zoon. En wat de Zoon wil, wil de Heilige Geest. Dat hoort allemaal zo, ja, mooi is een menselijk woord, maar ik weet geen ander woord. Mooi bij elkaar. En als de Heer Jezus betaald heeft voor zondaar, voor zijn schapen de prijs betaald heeft, dan ligt daarin al de garantie dat er niet één schaap niet in de schaapskooi komt. Waarom niet? Omdat de Heilige Geest het helemaal met de Zoon eens is. En Hij is ook de Geest van de Zoon. Zoals de Zoon zijn schaapskudde ontvangen heeft uit de hand van de Vader. En die schapen allemaal lief heeft. Zo heeft de Heilige Geest ook al die schapen lief. Ook die nog buiten de stal lopen. En die zal Hij ook toebrengen. Zodat straks Vader, Zoon en Heilige Geest helemaal tevreden zullen zijn. Daarom is het ook zo dwaas om te denken dat de Heer Jezus inderdaad alleen maar iets mogelijk gemaakt heeft. En dan moeten anderen, dan moeten jullie maar zien of dat je er gebruik van zou maken. Dan moet de zondaar het dat zelf maar weten. Alsof dat de Heilige Geest een duwtje nodig heeft. Want de Heer Jezus heeft het voor zoveel mensen mogelijk gemaakt. Maar ja, de Heilige Geest dan, als het nou zo voor iedereen, wil Hij niet zo. En uiteindelijk moet je dan zelfs zeggen, wordt het alleen bij de mens neergelegd? Willen die soms dan? Op die vraag kun je ook een antwoord geven. Maar hou alsjeblieft vast, wie is Hij? Hij is dus Geest van de Vader en van de Zoon, die zo ook zijn plaats inneemt in het heilswerk. Ik moet een klein beetje wat opschieten, zie ik. Dat gaat dus over de plaats van de Heilige Geest en het geheel van Gods werk. Wie is Hij? De Vader is God boven ons. De Zoon is de Immanuel, God voor ons. En de Heilige Geest is dus de God in ons. In het geheel van het werk mag je de Heilige Geest ook, ja, er zijn allemaal namen die in zekere zin niet helemaal zo direct in de Bijbel staan, maar wel de uitvoerder van het heilsplan van God noemen. Als je denkt bijvoorbeeld aan Psalm 89. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunstbewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Dat is Gods kerk op deze aarde. Ontwerp van de Vader. Wie heeft de bouw op zich genomen? Wie heeft het werk aangenomen? Dat is de Zoon. En wie voert het uit? Dat is de Heilige Geest. Zoals een ander beeld in plaats van de schaapskooi. Waar het nu om gaat is, daar zou ik graag de resterende tijd voor gebruiken. En ik denk dat ik dan over de zonde tegen de Heilige Geest nu even maar niks zeg. Dat komt straks bij de vragen toch nog terug. Ik was er eigenlijk nog wel van plan. Maar misschien is het wel beter ook dat ik daar nu nog even niks over zeg. Dat komt dan bij de vragen nog wel ter sprake. Omdat dat een van de dingen is die vanavond eigenlijk een keer aan de orde moeten komen. Als daar ook vragen over zijn. Omdat de commissie terecht gezegd heeft, we moeten niet het hele weekend uw vragen horen. We moeten ook vanavond niet al gelijk gaan spreken over het bedroeven van de Heilige Geest. En het lasteren wel. Of het uitblussen van de Heilige Geest. Daar krijg je ook de rest van de conferentie nog tijd voor. Maar vanavond, juist omdat hij een persoon is. Juist over dat werk ook van het lasteren van de Heilige Geest. Maar daarover straks wel. Nu dit nog. Waarom is het nou zo belangrijk om dit allemaal tegen elkaar te zeggen vanuit de Bijbel? En dat ook voor jezelf te onderzoeken. Wie is hij? Dat hij een goddelijke persoon is. En dat hij de geest van de Vader en van de Zoon ook is. Als hij iemand is. Als hij God is. Dan komt hem dus goddelijke eer. En als je hem lief krijgt. Daar gaat het dus uiteindelijk om. Gaat er maar om dat ik de Heere Jezus lief krijg. Ja, dat is waar. Het gaat er maar om dat ik God lief krijg. Dat is ook waar. Maar dan gaat het er dus ook om dat ik de Heilige Geest lief krijg. En dat zijn de momenten waarop je hopelijk dan ook beseft van hoeveel belang het is dat je spreekt over een Hij. Want zolang als de Heilige Geest zo vaag blijft, het een kracht, iets, ja, de Heilige Geest die werkt in je. Maar je niet bewust bent ook van het feit dat hij een goddelijk persoon is. Hebben we dan de Heilige Geest wel lief? Hij heeft recht op net zoveel liefde als dat de Zoon heeft en als dat de Vader heeft. En als er van jullie zijn, en ik hoop dat je zo wel eens een keer, terwijl je luisterde naar een preek of wat dan ook, of je was voor jezelf wat aan het lezen, en dat je ook wel eens een keer je boek even neergelegd hebt. En eigenlijk, en wat is dat een wonder als de Heer je dat ook geeft, dat je toch soms, al was het misschien nog maar korte momenten, ik weet dan is er nog veel meer te zeggen, maar overweldigd werd als het ware door wie God is. Dat je misschien niet eens meer woorden zei, toch het diep in je hart wel doorleefd. Heb ik lief. Maar daar gaat het er ook om. Dat je dat voor jezelf ook leert. Wat het dan wil zeggen ten aanzien van Vader, Zoon en Heilige Geest. Als het dan zo is dat de Heilige Geest God is die in ons komt wonen. Dan moeten we niet alleen in deze tijd, komt er straks weer aan, over de lijdenstijd van de Heer Jezus spreken. Dan kan het best zo zijn dat je daardoor juist ook ziet hoe lief hij zondaren had. En ook omgekeerd hoe ze wederliefde tot hem krijgen. Omdat hij hen zo heeft lief gehad. De Zoon. Maar zou de Heilige Geest niet recht hebben, mag ik het zo zeggen, op net zoveel liefde. Als hij nou God is die zich zo vernedert. Dat hij in een zondaarshart komt wonen. Dan hoef ik nu niet in de brede te zeggen wat dat betekent. Dat donker, funzig, vuil, onbewoonbare zondaarshart. En de Heilige Geest zegt dan, ik kom binnen. Omdat ik het wil. Omdat de Zoon het wil. Omdat de Vader het ook wil. Zou hij dan niet iemand zijn om lief te hebben? En zou het dan ook niet zo zijn? Juist als we nadenken over het werk van de Heilige Geest, het er ook om gaat. Dat we dat ook in ons leven leren zeggen. Ik heb ook de Heilige Geest lief. Je mag het ook direct zeggen. Zoals je dat tegen de Heer mag zeggen. Zoals je dat tegen de Heer Jezus mag zeggen. Zo mag dat dan ook tegen de Heilige Geest gezegd worden. Ik heb u lief. En als hij nou zou vragen waarom. Ja, dat moeten we wel doen. We moeten ons wel rekenschap kunnen geven dat het niet alleen maar een soort emotie is. Ik hou veel van iemand. En ik zeg alleen maar ik hou veel van je. Dan wil ik niet zeggen, dan moet je dat altijd helemaal kunnen vertellen. Natuurlijk niet. Er is ook een geheim. Dat moet je maar nooit proberen onder woorden te brengen. Ook eigenlijk als het gaat om de relatie naar de Heere toe. En toch is het ook goed om jezelf af te vragen. En weet ik waarom ik nu tegen de Heilige Geest zeg ik heb u. Heeft dat ermee te maken? Dat je dat wonder kent dat Hij in komt wonen. En dat Hij al dat werk gaat doen. Wat nodig is om ons te vernieuwen. De binnenhuisarchitect. Die daar komt en een totaal nieuw ontwerp maakt. Van alle kamers van je hart. En een totale reiniging ook zal bewerken. Uiteindelijk. Zie je dat met het God zijn van de Heilige Geest. Wie is Hij? Dat maar niet alleen maar een soort theoretisch onderwerp is. Maar dat je de Heilige Geest uit zijn werk leert kennen. Daar ben je dan zelf bij betrokken. Maar dat Hij ook als iemand gekend wordt die geëerd, liefhebt. Betekent dus ook, ook al is de Bijbel daar zeker zin terughoudend in, dat je ook inderdaad tot de Heilige Geest kunt bidden, zoals Ezechiël, dat is een van de weinige voorbeelden, zegt gij geest blaas. En natuurlijk is het goed als je vraagt, Heere, wilt u door uw Heilige Geest in mij komen wonen? Maar het mag ook regelrecht, Heilige Geest. Kom in mijn hart wonen. En dan mag je verzekerd zijn van zijn gewilligheid. Van wie? Van de Vader. Van de Zoon. En evenzo, want Hij is ook net zo God als zij. Van de Heilige Geest. Het thema is dus de Heilige Geest werk. En de vraag is in jou. Als je op het laatste een antwoord zoekt, ook in deze conferentie, dan zul je zeker aan het werk moeten denken wat morgenochtend en verderop ook nog wat te sprake zal komen. Maar daar gaat in je hart. Want de Heilige Geest werkt niet op afstand. Je kunt dan tailorworking doen tegenwoordig. Dat wordt nog aanbevolen ook voor het vierde probleem. Maar dat doet de Heilige Geest niet. Die komt in huis wonen. En waarom zeg ik dat? Omdat dat misschien ook een reden kan zijn als je het werk van de Heilige Geest, zoals de Bijbel dat beschrijft, ook herkent in je eigen hart. Dan moet je er ook eens goed over nadenken in het licht van wat we vanavond nu kort met elkaar gezien hebben. Als dat zo is, is je er dan van bewust. Dan is er iemand in je leven. En dat is Hij. Ik weet niet of dat we nog wat zingen of gaan we over naar de pauze. Ik laat het maar nu over. Omdat jullie ook bepaalde dingen weer op tijd een beetje af moeten ronden. Ik zou eerst wel even willen weten van degene die vraag 8 behandeld hebben. Zijn er vragen waarvan jullie groep gezegd heeft, en misschien zijn andere groepen er ook aan toegekomen, die je niet aantrof bij 1 tot en met 7 en die je als eigen vraag naar voren wil brengen, dan kan ik daar rekening mee houden bij de rest als we dat beantwoorden. Zijn die er? Vragen? Dus naar aanleiding van wat ik bij 8 neergezegd heb, omdat ik gewoon me bewust moet zijn dat er maar een klein beetje aan de orde kan komen in een paar uur dat je zo bij elkaar bent hier zo. Nou, laat me weten. Heeft groep 8 geen werk gehad of je hebt alleen lang zitten denken, ja. Ja, ja. Bedankt. Ja? Ja. Dit was dus een vraag waar ik nog niet weet aan toe kom, dus ik zou hem bijna niet herhalen. Maar dat ging over het speciale woordje door de vader, door de zoon. En hoe je dat moet zien, dat van de vader en de zoon uitgaan. Dan gaan we naar vraag 1. Met de uitstorting op het Pinksterfeest is de Heilige Geest in de kerk komen wonen. Wonen dus. Daarvoor was hij er ook wel, maar woonde hij er nog niet. Toen was er dus, zoals forensen van de ene stad naar de andere. De woonplaats van de Heilige Geest was toen echt in de hemel. En hij werkte ook wel op aarde, maar hij woonde er nog niet. Op welke manier houd je rekening met deze goddelijke bewoner in de kerk? Als ik groep 1 en 9 even het woord mag geven, dan kunnen anderen daar nog kort op reageren. We hebben natuurlijk maar een beperkt aantal minuten om zo'n vraag te bespreken. Maar groep 1, reageer maar. Ja, je geeft dus aan dat hij daar aanwezig is door de gemeenschap der heiligen, door het woord, naar zijn belofte. En dat dat ook betekent dat hij nog niet eens per se door dat woord, door de preek, zou werken. Maar ook door andere dingen tijdens een kerkdienst. Geef ik het zo goed weer? Ja? En groep 9, en dan loop je dus even naar de microfoon op verzoek van de voorzitter. Of is het zo niet gegaan dat groep 9 ook daar, of een andere groep, loop maar gewoon. Dat is ook een mooi antwoord, hè? Ja. Nee, het is ook wel zo, denk ik. Maar waar het mij vooral om ging, is dat je met elkaar er ook over nagedacht hebt. Een paar elementen. Dat hij is komen wonen in de kerk, dat is zo. Maar dat betekent niet dat je vanzelfsprekend ervan uit moet gaan dat als je zondags naar je eigen gemeente gaat, dat daar natuurlijk de Heilige Geest aanwezig is. Dan hou je geen rekening met de werkelijkheid van je eigen leven en van het gemeentelijk leven, waarin zoveel is en kan zijn dat de Heilige Geest zegt, en vandaag ben ik er een keer niet. Ja, maar hij woont in de kerk. Ja, als geheel. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij dan in ieder zondagshart woont. En dat wil ook niet zeggen dat je er automatisch vanuit kunt gaan. Hij wil er wel zijn. Naar zijn eigen belofte. En vandaar dat het gebed om de Heilige Geest ook zeker zin heeft. En we hebben er ook mee te rekenen dat hij er is. En dat kan heel in het bijzonder dan zo zijn. Je voorbereiding voor de kerkdienst. Want je gaat dus naar een plaats waar God tegenwoordig wil zijn. Door zijn Heilige Geest. Nou, dat heeft te maken met de manier waarop je luistert. Te maken met de manier of je beseft dat je in de tegenwoordigheid van God komt. Ik denk dat er al een heleboel voor ons en ook voor mij, ook voor degene die het woord verkondigen, voortdurend beseffen dat je staat, zit, zingt, bidt, spreekt, luistert in de tegenwoordigheid van God. Ik denk dat onze kerkdiensten echt ten goede zou komen. Dat we het niet meer gewoon zouden vinden om naar de kerk te gaan. Wil iemand er nog op reageren? Dan de tweede, dat ging meer over een van de namen van de Heilige Geest. Ik kon het toch niet allemaal noemen. Ik heb er eentje uitgelicht eigenlijk. De Geest der Genade en der Gebeden. Nou, dat is duidelijk. Dat heeft met het gebedsleven te maken. En in verband daarmee nog een paar andere dingen. Zoals de stelling zonder de Heilige Geest kun je dus nooit echt bidden. En uit Romeinen 8 een tekst. Hij is het die volledig in overeenstemming met de wil van de Vader. Dat moet je het zo lezen, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Nou, groep 2, geef je reactie even. Daar zijn we blij mee.
Is die aan? Oké. Okay. Over de geest der genade en der gebeden. Dat gaat in dit verband over de zonde en de schuld. En dat bleek ook uit vers 10 en de rest tot vers 14. Wat daar de toepassing van voor ons is, dus dat in de weg van de bekering is zonde en schuld dus zeker van belang. En dat daar de Geest dus ook bij nodig is, die ontdekking. In hoofdstuk 13 gaat het dan ook over die verlossing, dus dat die fontein geopend zal zijn. En daar blijkt dus dan die verlossing uit. Bij de stelling, zonder de Heilige Geest kun je nooit echt bidden. Daar waren we het allemaal mee eens. Alleen als de Heilige Geest in ons werkt, dan kun je echt bidden. Dus inderdaad, zonder de Heilige Geest kun je nooit echt bidden. Van daaruit kwamen we gelijk terecht bij Romeinen 8, vers 26, waar staat: de geest komt onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, want wij weten gelijk het ons behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En dan kwamen we ook bij de C-vraag terecht. Uit Romeinen 8, vers 27, terwijl hij naar God voor de heilige bidt. Vers 27, daar staat ook dat de Heilige Geest de harten doorzoekt. En hij is dus ook een voorbidder voor ons.
Dankjewel. De andere groep die deze vraag ook behandeld heeft, dat zou dan 10 zijn volgens de telling. Maar als het een ander nummer is, is het ook goed hoor. Is er iemand, ja? Ja, je hebt een mooie stem, maar volgens mij is voor de opname nodig, hè? Dus ja, je bent verplicht.
We hadden bij de A, hadden wij de toepassing van het heil, die Jacobine eigenlijk ook noemde. Dus sluiten we ons bij aan. En ook wat we daar verder van konden leren, dat de Heilige Geest ons leert bidden. Dat we hebben even de staatsvertaling erbij gepakt, de kanttekeningen. En daar stond er ook dat als uitleg erbij, dat de Heilige Geest ons leert bidden. En dat zie je dan bij die inwoners van Jeruzalem die berouw hebben over hun zonde. En als derde hadden wij dat de Heilige Geest ook bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen, hoe dat in de Bijbel staat. Misschien dat dat ook een uitleg is van die naam. En bij de B-vraag, wat leren we daarvan? Dat de Heilige Geest onmisbaar is en biedt ons troost dat wij niet alleen hoeven te bidden. Dat we niet alleen hoeven te bidden, zo moet je het eigenlijk zien. En dat ook God voor elk probleem een antwoord heeft. Wanneer wij het zelf niet zien zitten, of wanneer we misschien lichamelijk niet in staat zijn om te bidden, dat de Heer ook daar de Heilige Geest voor heeft, dat die dan voor ons bidt. En de heiligmaking hebben we daarbij betrokken. Dat is eigenlijk de corrigerende werking. Wanneer wij bidden en weten dat wij dat met de Heilige Geest mogen doen, zullen we dingen laten. En dan de troost bij de C-vraag. De Heilige Geest ook van de diepte van de mensen weten. En ook de mening van de Geest, dus de mening van God. En dat is dan een volmaakt gebed, in tegenstelling tot ons gebed. Dat hij ook blijft bidden in de diepste dalen. En als laatste, leerden we ervan dat niet alleen Jezus een voorbidder is, zoals dat in vers 34 stond, maar ook de Heilige Geest onze voorbidder is.
Dankjewel. Als ik een paar dingen samenvat, dan kun je altijd nog reageren. Ik denk dat met het laatste te beginnen, dat het waar is, Gods kerk is zo rijk dat ze 2 voorbidders heeft inderdaad. 1 in de hemel, dat is de Heer Jezus, en 1 op de aarde, dat is de Heilige Geest. En hij leert inderdaad bidden. Zo mag je dat lezen in de Geest der Genade en Gebeden. Ik vond het ook heel mooi dat je dat niet zo even er los uitgehaald hebt, maar dat je ook de omgeving bekeken hebt. Wanneer ga je nou echt bidden? Nou, dat kun je lezen in Zacharia 12 en 13. Dat werd terecht genoemd, die verbanden. Dan gaan ze, als die geest uitgestort wordt, dan gaan ze ineens beseffen, wat heb ik gedaan? Ik heb God doorstoken met mijn zonde. Dat mag je dan Nieuw Testamentisch ook zien. Ik heb de Heer Jezus aan het kruis genageld. Vandaar als de geest der genade en der gebeden uitgestort wordt op Pinksteren, dan gaan de mensen ineens beseffen, we hebben de Heer Jezus gekruisigd. Dus wanneer ontstaat er nou echt gebed? Dat is altijd moeilijk te traceren. Dat hoef je ook niet per se helemaal terug te leiden. Van hoe kwam dat nou ook alweer precies? Maar als de geest leert bidden, dan zal dat altijd ook in de context zijn van, we zullen zien wie we doorstoken hebben. Dan gaat het er ook om dat de fontein geopend, die geopend is, gezien gaat worden. En dat soort elementen. En dus de Heilige Geest leert niet alleen maar bidden met het oog op allerlei leidingen van ons leven, maar juist ook met het oog op wie God zelf is. Al hoort dat andere er zeker bij. Die stelling is natuurlijk een beetje alleen bedoeld om je even met elkaar na te laten denken over het feit dat dit helemaal waar is. Dat geloof ik zeker. Zonder de Heilige Geest kun je nooit echt bidden. Want wij bidden van onszelf niet. Ja, je kunt wel wat woorden spreken, maar echt bidden niet. Alleen, je moet daar geen misbruik van maken. En zo zal dat in de groep ook wel te sprake gekomen zijn. Je kunt niet zeggen, nou ja, dan kan ik dus... Als onbekeerd mens kun je dus niet bidden. Dus wat heeft mijn gebed eigenlijk voor waarde? En dan denk ik dat je inderdaad op moet passen. En moet zeggen van, ik wil erom gebeden zijn, zegt de Heer. En wat ook wel eens gezegd wordt, als je het dan niet met je hart kunt doen, dan moet je het met je verstand doen. Want God heeft je wel een verstand geschapen. En dan moet je het ook eerlijk zeggen. Je kunt wel oprecht de dingen zeggen. Als een mens dat kan tenminste. Van, Heer, ik weet met mijn verstand dat anders moet, maar mijn hart is er niet bij. Ik weet ook dat uw geest en geest der genade en der gebeden is. Wilt u hem mij dan geven, want dan zal ik bidden. Dat is zo mooi van Paulus, hè? Het is een prachtige naam, zoals de Heer Jezus natuurlijk allerlei namen heeft die iets over zijn werk laten zien. Want Paulus, dan staat er inderdaad, als die bekeerd wordt, zie hij bidt. Die man had duizenden keren gebeden. En de mensen hebben misschien wel gezegd, wat kan die man bidden? Maar de Heer had het nog nooit gezegd. Als hij daar in de straat terechte zit, dan schrijft de Heilige Geest op, tegen Ananias wordt het gezegd, zie hij bidt. Dat is de eerste keer dat de Heer zegt, en nou bidt. En ja, Romeinen 8, 26, 27, dat is een onderwerp apart. Dat is natuurlijk zo, dat staat zo vol met aan de ene kant onze niet kunnen bidden, niet weten hoe we moeten bidden, en aan de andere kant dat de Heilige Geest, en daar zijn die prachtige beelden, er staat ook een werkwoord in het Grieks wat dat ook onderstreept. Je kent dat beeld wel van die vader die zijn kleine kind aan het roer zet en die zijn grote handen over die kleine handjes van dat kind legt. En dan laat je dat kind sturen. Misschien heb je vroeger zelf zoals een keer achter het stuur van je vader gezeten in de auto op schoot. Mocht je zelf sturen. Maar je vader was wel zo wijs om zijn handen over je handen heen te leggen. Of in ieder geval in de buurt te houden. Zodat hij eigenlijk stuurde. En toch dacht je, ik stuur. Ja, nou, zo wil de Heilige Geest ook leren sturen. Dat hij zo ook bidt. Ja, en dan laat hij je de nood wel zien. En dan laat hij de Heer Jezus zien. En dat is ook een troost. Als je zelf niet meer kunt bidden, dan blijft hij wel doorbidden. Ja. Ik vind het altijd heel ontroerend als je denkt aan mensen die bijvoorbeeld coma geraakt zijn. Ik denk ook aan dementerende bejaarden. Ze weten niet meer wat ze moeten bidden, kunnen voor je gevoel eigenlijk niet meer bidden. Maar als je weet dat de Heer begonnen is in een mensenleven, dan blijft de Heilige Geest wel doorbidden. Dat is natuurlijk een heerlijk voorrecht, als je dat zo mag weten. Nog behoefte om hier iets meer over te vragen of te zeggen? Ja, maar hij blijft in der eeuwigheid bij ons. Hij kan zich wel terugtrekken. Het is niet zo als de Heilige Geest echt is komen wonen in een mensenleven. Dan gaat hij nooit meer echt weg. Alleen betekent dat wel, laat ik nou me gewoon voorstellen dat hij dus is komen wonen. En degene bij wie hij is inkomen wonen. Die doet hem zoveel verdriet en die houdt er allerlei, die loopt bijvoorbeeld de hele dag te roddelen. En de Heilige Geest heeft hem daar wel een keer van overtuigd door de prediking van het woord dat het nou eigenlijk eens een keer afgelopen moet zijn. Maar hij blijft dat maar doen, hij houdt zonde aan de hand, een boezemzonde komt weer op. Dan kan de Heilige Geest zich bij wijze van spreken in dat huis van het hart wel terugtrekken in een achterkamertje. Ja, en iemand kan aanwezig zijn in een huis zonder dat je het eigenlijk merkt. Als er bij ons ergens in het huis in een klein kamertje iemand gaat zitten en hij houdt zijn mond en hij laat zijn invloed niet merken. Nou ja, dan heb ik het misschien als ik door het huis loop helemaal niet in de gaten dat er iemand daar zit. Ja? Nou, ik hoop dat maar niet ook dat dat mee overkomt. Maar als het gaat om de Heilige Geest kan het zo ook zijn. Dan raak je zijn invloeden kwijt. En het ergste kan zijn dat iemand merkt in zijn leven het wordt door bidden bijvoorbeeld. Hè? Ik denk dat dat een goede graadmeter is als het gaat over in hoeverre hebben wij de Heilige Geest bedroefd? Als wij niet echt meer de behoefte hebben om te bidden, dan is er denk ik alle reden om eens na te gaan of dat wij de Heilige Geest, dat de Heilige Geest zich niet terug heeft moeten trekken in een achterkamertje. Als we tenminste ook andere tijden gekend hebben in ons leven. Wat is er dan? Want het is de Geest der genade en der gebeden. Hoe komt het dan dat er zo weinig brieven meer naar de Heere gaan? Denk aan dat prachtige beeld in Buenos Christus, of in de Heilige Oorlog. De secretaris is hij, hè? Hij schrijft de brieven naar de hemel. Nou, dan moet je dus dat je afvragen van, is hij blijkbaar niet bedroefd? Maar weggaan doet hij nooit, dat is het wonder, hè? De Heilige Geest zal nooit met een grote klap bij wijze van spreken de deur achter zich doen en zeggen, nou, ik ben eraan begonnen, maar dit is onbegonnen werk. Je bent zo'n hartleers mens. En je hebt me nog zo vaak beledigd, smarten aangedaan. Ik ga nu. Nou moet je maar weten wat je overkomt. En dat is het wonder, als de Heer begonnen is, dan laat hij het nooit meer los. Waarom niet? Omdat Christus bloed ervoor gestort is. Waarom niet? Omdat het welbehagen van de Vader was. En dan blijft het toch waar. Ook al krijg je dan gelijk de overgang naar die volgende vraag. Als staat Petrus te vloeken? Ik ken hem niet. Wat heeft toen de Heilige Geest zich bedroefd gevoeld? Toch de Heer laat Petrus niet los. En de Heilige Geest blijft in der eeuwigheid daarbij. En dan gelijk maar de overgang naar de volgende vraag. Was in dan het verschil met de zonde tegen de Heilige Geest dus? En denk in dit verband ook eens aan mensen die geplaagd worden door godslastelijke gedachten in hun hart. Was het verschil tussen de zonde tegen de Heilige Geest en het bedroeven van de Heilige Geest? Het gaat mij dus vooral om dat feit, dat moest vanavond vooral aan de orde komen. Ander aspect van bedroeven en laster tegen, of zeg ik het weer, bedroeven en het uitblussen van de Heilige Geest, denk ik dat in de andere dagen nog wel een keer ook te sprake komt, als ik ook de vraag even doorkeek. Maar vooral de zonde tegen de Heilige Geest en hoe kijk je tegen die andere dingen aan? Groep 3.
Nou, deze vraag heeft bij ons eigenlijk een hoop nieuwe vragen opgeroepen. We wisten wel van horen zeggen met name dat als je je nog druk kan maken of dat je de zonde tegen de Heilige Geest begaan hebt, dat je dan eigenlijk geen zorgen hoeft te maken, want dat een teken is dat je de zonde tegen de Heilige Geest niet gedaan hebt. Maar een vraag die opkwam was, wat is precies de zonde tegen de Heilige Geest? En daarbij dachten we ook aan Ananias en Safira, want daarvan wordt gezegd dat ze de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hadden. En in onze ogen hadden ze eigenlijk iets gedaan wat nog helemaal niet zo vreselijk erg was. En dan denk je, als Petrus dan staat te vloeken, dat is dan toch eigenlijk veel erger. Een andere vraag die bij ons opkwam was, als je de Heilige Geest, als je de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebt, betekent dat dan dat je iets van de Heilige Geest hebt geweten? Als je nooit van de Heilige Geest hebt gedaan, kun je dan ook zonde tegen de Heilige Geest doen? En nog een vraag die bij ons opkwam was, of dat je mag bidden voor de bewaring, voor de zonde tegen de Heilige Geest. Of dat niet een teken juist eigenlijk van ongeloof is.
Bedankt. Laat ik eens een andere groep ook de gelegenheid geven. Is dat groep 4? Oh, nee, wacht eens, ik schrijf al zo ongelukkig. 11 is dat natuurlijk.
Nou, we hebben eerst naar het tweede gedeelte van de vraag gekeken. Wat is nou het verschil tussen de zonde en het bedroeven van de Heilige Geest, zoals dat in Efeze 4 vers 30 staat. En daarbij kwamen we er eigenlijk achter dat je de Heilige Geest bedroeft als hij echt in je woont. Zoals in Efeze 4 vers 30 staat, dat je verzegeld bent geworden met de Heilige Geest. En dat dus de zonde tegen de Heilige Geest, het lasteren van de Heilige Geest, hebben we naast Matthäus 12 ook bij betrokken Hebreeën 6 en Hebreeën 10. Waar gesproken wordt over het verlicht zijn geweest, het gesmaakt hebben. En in Hebreeën 10 staat het willen zondigen. Dus daar kwamen we eigenlijk op dat het moet iets bewust zijn. Anders dan kun je de Heilige Geest niet lasteren. En toen kwamen we op het feit dan dat als je Matthäus 12 leest, dat de Fariseeën die hebben goed geweten, zeg maar. Ze hebben kennis gehad van waarvoor de Heer Jezus kwam. Al geloofden ze het dan niet. Dat het in dat verband dat je ziet dat het lasteren van de Heilige Geest, dus dat is de zonde, zoals het in de verklaring ook stond, tegen het geneesmiddel. Tegen het werk van de Heer Jezus. Terwijl als je kijkt bij Paulus en Petrus, het meer tegen de persoon. We vroegen ons af, is er dan ook nog een verschil tussen het zondigen tegen zijn werk, dat wat de Heilige Geest toepast. En het verschil, wat is dan precies het zondigen geweest van Petrus en Paulus?
Bedankt. Ja, het is ook zo. Ik zal wel proberen kort een paar lijnen even weer te geven. Dat dit natuurlijk best een afzonderlijke bespreking zou kunnen vergen. Maar dat geeft niet. We moeten het nu gewoon even met een aantal dingen doen, denk ik. Fijn dat je er zo ook over nagedacht hebt. Want dat zijn allemaal hele zinnige dingen die je zo naar voren gebracht hebt. Ter zake, laat ik het zo zeggen. In verband met deze vraag. Als ik het probeer een klein beetje samen te vatten. Ik denk dat zonde tegen de Heilige Geest volgens Matteüs 12... En dat is soms al belangrijk om dat gewoon eens nog weer eens een keer vast te stellen met elkaar. Wat is dat? Dat is het doelbewust uitmaken van Gods werk voor duivels werk. Iets anders is het niet. Hij werpt, zo staat er in Matteüs 12, die geesten uit door Beelzebul, de overste der duivelen. Terwijl ze in hun geweten overtuigd waren vanuit de wonderen dat Jezus de Zoon van God was. Dat hebben ze geweten. Dat hebben ze ook geweten toen ze heel die schijnvertoning van hun kleren scheuren in de zaal van Caiaphas. Maar daar waren ze van overtuigd in hun geweten. Zoals je in je geweten overtuigd kunt zijn van het gelijk van Gods woord. En toch je zo verzet dat je het uiterste wapen gebruikt. En dat is nog niet eens spotten. Maar dat is het uitmaken voor duivelswerk. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is om gewoon eens eerlijk te zeggen tegen iemand die geplaagd wordt met die gedachte van heb ik de zonde tegen de Heilige Geest niet begaan. Terecht werd gezegd net, zolang als je daar nog zorg over maakt, dat is ook zo denk ik, dan kun je dat nog niet gedaan hebben. Alleen, zou ik niet zeggen, dan moet je je maar geen zorgen maken. Waarom zou ik dat weer niet willen zeggen? Omdat die zonde tegen de Heilige Geest het eindresultaat is van een weg. Het is niet zo dat iemand zo in één keer, maar de zonde tegen de Heilige Geest kan begaan. Ten aanzien van die godslasterlijke gedachten dus in dat verband ook. Denk aan de vloekdwang, mensen die dwangmatig vloeken. Ik denk dat je dan ook heel voorzichtig moet zijn met al dat soort dingen als mensen psychisch gewoon helemaal in de knoop zitten. Dan is de vorst der duisternis zo'n akeling. Dat je er als het ware gebruik van hoort maken van de moeite waarin mensen psychisch verkeren. Of dat ze bijvoorbeeld dementerend zijn en een kind van God zit te vloeken in zijn rolstoel. Dat is wel heel erg en dat is aangrijpend. Dat tekent ook het gemene van de duivel dat hij zo'n onbewaakt ogenblik, zoals iemand dat zichzelf niet eens bewust is, toch weet te misbruiken om maar zoveel mogelijk zijn gal te spuwen tegen de Heer en tegen het werk van de Heer. Maar dat mocht je niet op één lijn zetten met het doel bewust. Ze waren bij hun volle verstand. En ze waren klaarwakker. En bij wijze van spreken niet één van die fariseeën die was in een zware depressie toen hij dat zei. Maar ze wisten heel goed wat ze deden. Beelzebul, de overste der duivelen, die wordt erbij gehaald. Even terug, geen zorgen maken. Ik zei dat is een heel traject. Ze waren niet in één keer zover. Ze hebben niet gelijk bij het eerste wonder in Nazareth. Toen hebben ze hem wel van de stijl af willen werpen. Maar toen hebben ze hem nog niet voor een duivel uitgemaakt. Dat is een heel proces wat daaraan vooraf gaat. Dan zijn ze in aanraking geweest met de evangelie. Ze hebben zijn wonderen gezien. Ze hebben zijn krachten gezien. Er is iets geweest van hij leerde hen als machthebbende, niet als schriftgeleerde. Hebben ze gevoeld in hun geweten. Zoals iedere zondaar het voelt in zijn geweten. Als hij de Bijbel leest. Dat je aangewezen wordt en dat de Heere als het ware ook getuigenis geeft aan zijn woord. En je kunt je daartegen verzetten. En je kunt je daar nog tegen verzetten. En je kunt je er nog tegen verzetten. En je kunt je steeds verder blijven verzetten. En daarom, zo bedoel jij het niet, maar dan hoef je je geen zorgen te maken. Nee, niet in die zin dat je zegt van ik heb de zonde tegen de Heilige Geest begaan. Maar iedere keer dat je je weer verzet tegen het woord, zou dat je een stap dichter bij het begaan van deze zonde kunnen brengen? Als je Hebreeën 10 leest, Hebreeën 6, dan heb je zelfs het ook, dat is duidelijk wat gezegd werd, Hebreeën 6, nadat ze eens verlicht zijn geweest. Er zijn mensen geweest die hebben onder het licht van het evangelie geleefd. Je moet dus inderdaad bekend zijn met het evangelie, met het woord van de Heer. Zonde tegen de Heilige Geest, die wordt niet in de kroeg begaan waar iemand zit die nog nooit eens een keer de Bijbel open gehad heeft, die eigenlijk alleen maar de naam Jezus kent van, nou ja, van zijn collega's, die naam ook uitspreken als een vloek, en dat is het enige wat hij kan. die mensen lopen het gevaar niet zo. Wel degene. Ik moet voorzichtig zijn om dat zo te zeggen, maar het is mij ooit één keer overkomen dat ik een bepaalde radiozender, toen ik in de auto de knop indrukte, nou laat ik maar verder geen naam noemen, en dat iemand zo smerig sprak over de Heere, en op een manier dat ik dacht, en je weet waar je over spreekt. Dat merk je ook wel. Hè? We zeggen, je merkt ook wel eens iemand die vroeger in de kerk opgevoed is, zeggen wel eens, die is veel vijandiger. Als iemand die eigenlijk gewoon, ja, hij weet niet beter. En dan lopen de rillingen over je lijf dat je zegt, en als dit nu zo is, dat komt er allemaal zo hatelijk, zo koud uit. Dat je denkt inderdaad, zou het. Ik zeg het er nog maar voorzichtig. Maar denk er wel aan, en daarom als gezegd wordt dat je bidt om bewaring, dat is een kwestie van ongeloof. Nou, zo zou ik dat niet willen noemen. Je kunt ook zeggen, als je er niet om bidt, dan is dat een kwestie van, nou, het zal mij niet gebeuren. En wie kan dat garanderen, dat het mij niet zal gebeuren, dat het jou niet zal gebeuren? Zo moeten we het ook weer niet zeggen. Ik zou het helemaal niet zo raar vinden als je ook zo ervan overtuigd bent, Heere, laat ik u dat nooit aandoen. En dan mag je ook zelfs aan daar heb je die rare uitdrukking, kleinere zonde. Want dat is natuurlijk een onderscheid wat de Heere helemaal niet kent. Maar er is wel één onvergeeflijke zonde. Het vloeken van Petrus. Dat Paulus moord belust was. Blazende dreiging en moord. En toch vergeving. En waarom is dat geopenbaard? Omdat je inderdaad kan zien dat de Heere wel heel, heel veel vergeeft. Dat hij tot een uiterste grens gaat. En er is een grens. En dat wil die zonde tegen de Heilige Geest ons leren. Die wil niemand moedeloos maken. Maar die wil wel onderstrepen, denk er wel aan, je kunt maar niet voortgaan met zonde. Zeker niet als je onder het evangelie leeft. Want als je je blijft verzetten, dan vertreed je het bloed van de Zoon, zoals Hebreeën 10 ons laat zien. En dan keer je je af in je vijandschap, zodat inderdaad, en dat wordt ook wel eens gezegd natuurlijk van intermenselijke dingen, van als je ze, ja, Sarah voorbeeld, nou dan zeg je het maar, maar mensen hebben verkering gehad bijvoorbeeld en ze hielden best wel een beetje van elkaar. En daarna gaat het dan een keer uit en dat kan heel moeilijk en pijnlijk zijn. Maar dan gaat die ene allerlei ledigs lopen vertellen over die ander. Dan slaat de liefde soms om in haat. Was het dan echt liefde? Ik ga nu geen stukje psychologie bedrijven, maar het gaat er mij alleen even ter illustratie om. Als mensen dus zelfs misschien wel eens een keer onder de indruk waren, verlicht waren door het werk van de Heilige Geest, misschien zelfs wel hun bekering verteld hebben, misschien zelfs wel in de kerkenraad terechtgekomen waren, en daarna keren ze zich af van het evangelie. Dan is het gevaar groot dat iemand de zonde tegen de Heilige Geest begaat. Ja, ik denk dat ik moet stoppen. Nu, mag ik de rest even samenvatten of mogen we gewoon doorgaan? Even nog, ja. Denk eens met elkaar na over het leren kennen van de Heilige Geest als persoon. Hoe krijg je hem dan lief als persoon? Want daar ging het dan vanavond vooral om. Niet over zozeer over zijn werk, maar vooral als persoon lief krijgen. En in dat verband waren er nog een paar andere vragen ook. Maar nou, laten we het maar even zo doen. 4. En 12 loop je ook alvast even. Geef maar een reactie even.
Ja, hoe krijg je hem lief als persoon? Hadden wij meer... Doordat de Heilige Geest jou lief krijgt en in jouw hart gaat werken en komt wonen, dan zal de wederliefde zich openbaren.
Dankjewel. En groep 12.
We hebben er lang over zitten denken. Ik vond het in het begin erg moeilijk. We hebben het eerst over gehad dat het toch best moeilijk is om hem als persoon voor te stellen. Dat het met God de Zoon en God de Vader toch eigenlijk makkelijker gaat, om het zo te zeggen. Wij hadden dan ook nog, verder sluit ons bij de vorige groep aan, dat als je de drie eenheid vasthoudt, dat je hem dan eigenlijk niet als ja, iets anders dan als een persoon kan erkennen. En daar kwam bij ons ook nog een beetje de vraag naar voren. Dat jij misschien niet het meest eert als je door het werk wat hij doet, Jezus als zaligmaker erkent.
Ja, mooi. Bedankt. Oh, laat ik gelijk met dat laatste beginnen. Hè? Ik heb dat ook wel een beetje in het laatste van mijn inleiding gezegd, om maar te geven van hoeveel belang het is dat ook de Heilige Geest liefde ontvangt. Ik vond dat mooi in het eerste antwoord dat je, als ik me zo goed herinner, dat gezegd hebt van, ja, hoe krijg je nou God liefde? Dat is als hij zijn liefde uitstort in je hart. En dan komt er wederliefde. Nou, hoe krijg je nou de Heilige Geest, wordt hier gevraagd, ook lief. Dat zal niet anders kunnen als dat je ook iets van zijn liefde ervaren hebt. Maar, kijk, dingen kunnen gebeuren en dingen worden later soms ook wat duidelijker. En dat heeft misschien ook wel, misschien loop ik een beetje vooruit en dan roep je me straks maar even terug nog bij vraag 6. Hij gaat wel als eerste werken in een zondagshart, want hij is het die het hart opent. Hij is het die je hart week maakt, zacht maakt, het stenen hart wegneemt. Maar hij laat zich vaak het laatste kennen, zozeer in bewuste kennis van de Heilige Geest als persoon. Of dat je het er helemaal mee eens bent, dat hoor ik zo meteen nog wel. Maar ik denk dat je die lijn, laat ik het dan nu voorzichtig zeggen, zeker ook wel kunt herkennen. Hoe eer je de Heilige Geest? Ja, ik denk inderdaad wat net gezegd werd. Zijn liefste werk is Christus verheerlijken. Daar is hij helemaal op gericht, bruidszwerver. Hij wijst naar Christus heen. Hij is ook degene die tot Christus leidt en door Christus tot de Vader. Dus je kunt hem nooit meer eren als dat je juist veel en dicht bij de Heer Jezus leeft. En zo ook iets van de gemeenschap met de Vader mag leren beoefenen. Ook al zijn dat nou in een paar zinnen hele grote dingen die ik zeg en die je ook bepaald niet op één dag leert. Toch naast dat feit, dat is zeker waar, je eert hem in zijn werk als bruidswerver door de bruidegom lief te hebben. En hij vraagt voor zichzelf geen aandacht, dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Hij doet het werk met het oog op de Zoon en de Vader. Zoals de Zoon, dat die vergelijking maakt Johannes 17, zoals de Zoon ook de aandacht niet op zichzelf richt, maar op de Vader. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. De Heer Jezus kwam niet om zichzelf te etaleren. Toch eren wij hem. Met het oog op het feit dat hij de Vader geëerd heeft, ook. Ook op zijn eigen werk. Nou, vergelijkenderwijs, de Heilige Geest is niet op aarde komen wonen voor een erebaantje. En hij hoeft onze eerbetuigingen in zekere zin ook niet. Die heeft hij niet nodig. God heeft dat niet nodig. Dat is een kant. En de Heilige Geest die wordt geëerd als je inderdaad je laat leiden. Als hij ook zo overtuigd dat hij tot Christus leidt, dat is ook waar. Maar hij is ook een zelfstandige persoon in de drie eenheid. Die ook samen met de Vader en de Zoon, en dan gebruik ik maar de taal uit Nicea, aangebeden en verheerlijkt wordt. En dat is Bijbelse taal. En zo mogen we hem ook eren. Eren zij de Vader, eren zij de Zoon, eren zij de Heilige Geest. Dat hoort erbij. Hoe krijg je hem dan lief als persoon? Algemeen gezegd natuurlijk, als hij zijn liefde uitstort. Maar het heeft ook te maken met het feit, in hoeverre mag iemand zich al bewust zijn van het feit dat de Heilige Geest in hem woont. Of in haar woont. Kijk, dingen hebben ook soms wel eens tijd en plek nodig in je leven. Want kijk, als je nu de toevlucht mag nemen tot de Heer Jezus, of misschien zelfs dat nog niet eens, maar dat je hart naar hem uitgaat en als het over hem gaat, dat er iets gaande gemaakt wordt in je hart, als hij voorgesteld wordt als degene die inderdaad de zonde vergeeft. Ja, op dat moment dan heb je nog helemaal niet zo'n besef ervan, en ook ben je dat niet bewust, dat de Heilige Geest in je is komen wonen. Heb je ook nog niet zo'n oog voor hem als persoon, maar dat is veel meer gericht. En dat is ook het eigenlijke werk van de Heilige Geest. Die zal mij verheerlijken. Nou, laat dat ook zomaar. Maar je moet dan nooit een punt zetten. Je mag trouwens nooit een punt zetten. De Heilige Geest die komt, ja, nou loop ik toch weer een beetje vooruit. Ik denk toch inderdaad, als je, nou weet ik wel, de beleving van Gods kerk, van Gods kinderen, dat is niet normatief zo buiten de schrift om. Maar ik denk dat je toch wel mag zeggen dat de Heilige Geest zo bescheiden is, mag ik het, dat is een rare uitdrukking, dat weet ik, maar ik zoek toch maar even naar dit woord, dat hij pas het laatst, ja, zijn eer zoekt, dat zou ik nog niet eens willen zeggen. Maar hij is tevreden als de Vader maar gaat schitteren. Als de Zoon maar gaat schitteren. Maar zou je zo iemand dan niet lief hebben die dat bewerkt heeft in een mensenleven, in het leven van zijn kerk, zodat hij ook samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. En ik denk dat het ook te maken heeft, maar ik wil zo graag nog een reactie, met het feit dat het ook gewoon een kwestie kan zijn, of niet alleen een kwestie, maar in hoeverre zijn we ons de dingen ook bewust dat God ze in zijn woord geopenbaard heeft. Want ik denk dat we het toch tegen elkaar moeten zeggen, dat mag ik zeker op een Bijbelstudieconferentie zeggen, onze beleving van de dingen, als die er mag zijn, zal ook des te rijker zijn naarmate we bij de schrift liggen. Het is niet de bedoeling van de Heere geweest dat we allemaal over de platgetreden paadjes gaan. Zijn die niet goed? Jazeker wel. Maar de meest standvastige christenen, de rijkste beleving van de dingen, is iemand die leeft bij het woord. Ik zag een vinger net even. Ja. Ja. Zodra hij zijn eerste werk in een zondagshart verricht wordt, doet hij dat van binnenuit. Het is nooit zo dat de Heilige Geest alvast eens een keer op een soort kennismakingsbezoek komt en zegt van, nou, dan zul je weten dat ik even geweest ben, en zich dan weer terugtrekt en vervolgens zich nog weer eens een keer meldt. Ik denk dat je mag zeggen, het is ook goed om je dat bewust te zijn vanuit de schrift, ook al is je beleving op dat moment nog anders, dat je op grond van de schrift moet zeggen, het eerste werk van de Heilige Geest, dat doet hij van binnenuit. Dus als iemand echt overtuigd wordt van zonde, dan is hij nog lang niet zo ver om dat allemaal te bezien. Maar hij mag dan wel weten, het is ook wel goed om dat tegen iemand soms te zeggen, of tegen jezelf te zeggen, dat komt door het werk van de Heilige Geest in mij. En dan heb je het weer over het werk. En dan heb je misschien veel aarzelingen om het anders te zeggen. Het komt omdat de Heilige Geest in mij is komen wonen. En weet je, vanuit je beleving kun je dat nauwelijks eigenlijk op dat moment een plek geven. Daar ben je ook voor je gevoel helemaal niet aan toe. Als je van zonde overtuigd wordt, dan heb je gezien dat je zondigt tegen God en dat je Christus nodig hebt. Maar dat neemt niet weg dat je vanuit de schrift moet zeggen, dat komt omdat de Heilige Geest in je is komen wonen. Want als hij er niet in komt wonen, ja, laat ik dit erbij zeggen. Nog bedankt dat je dat nog even herhaalt. Ik heb toen wel staan knikken, geloof ik, toen je dat zei, maar dat heeft niet iedereen gezien. Maar dat is een heel belangrijk onderscheid. Als hij in je is komen wonen, dan kun je hem nooit meer lasteren. Dat is zo. Dan gelden juist die werkwoorden van bedroeven en uitblussen en smarten aandoen. Dat is waar. Dat is een heel wezenlijk onderscheid. Gods kinderen kunnen de Heilige Geest nooit meer lasteren. Dat kan niet. Want dat zou betekenen dat de Heilige Geest dan echt weg zou moeten. Dat is een innerlijke onmogelijkheid. Dus je zou ook kunnen zeggen, de beste bewaring voor de zonde tegen de Heilige Geest. En dat is het ook geweest waardoor Petrus niet nog een stap verder ging. Dat is omdat de Heilige Geest in hem woont. Weet je moet er altijd oppassen voor gaan redeneren natuurlijk op zo'n moment. Dan haal je het wonder ook weer een beetje eruit. Maar nog terugkomen op die vraag, ja, hij woont in een zondaar. Het enige wat ik nog wel wil zeggen, als het alleen maar, je noemde dan bijvoorbeeld die overtuiging van zonde, zomaar even een paar weken een vlaag is en het gaat daarna allemaal weer weg en je kunt daarna jezelf weer wel redden. Ja, dan kun je natuurlijk niet zeggen dat dat het werk van de Heilige Geest in je is. Je hebt natuurlijk ook werk van de Heilige Geest, dat in zekere zin niet verder komt dan je geweten, gewetensovertuiging. Maar wat niet echt je helemaal gaat beheersen. Ja, en dan kun je, nou roep ik natuurlijk ook weer vragen op van ja, hoe weet je dan dat verschil? Nou, dat kun je ook meteen misschien niet weten. is ook niet de eerste vraag waar je over in. Je mag voortdurend bidden, Heere, maak me oprecht. En geef dat het ook echt zo tot u mag leiden. En dat is het beste bewijs. Als de Heilige Geest gaat werken, dan werkt hij naar de Heere Jezus toe. Ik ga er nu niet verder op in, want dat zal morgenochtend gebeuren. En dat moet ik ook dus niet doen. Oh, zie je, dan heb je het al. Ja, die stellingen, je mag er best nog eens een keer op reageren, maar ik denk dat je dat, en dat bedoel ik niet om de Heilige Geest weg te schuiven. Ik denk dat juist zo'n onderwerp als vanavond de bedoeling heeft om hem eens op, wat op de voorgrond te zetten. Maar ik denk dat het wel zo is, je moet nou niet naar aanleiding van zo, bijvoorbeeld zo'n lezing of bespreking, ineens, dat is altijd het gevaar van een bepaalde reactie natuurlijk, ineens heel overdreven aandacht gaan geven aan, oh ja, dat is waar ook, we hebben nou een keer een weekend gehad, ging het over de persoon van de Heilige Geest, die moeten we ook lief hebben. Hè? Zo natuurlijk niet, zo gaat dat ook niet, zo werkt dat ook niet. Maar het is wel goed om je ervan bewust te zijn. Alleen dat al. En de Heere ook te vragen, Heere, geef dat ik u als de drie enige God lief zal mogen hebben. Daar hoort ook de Heilige Geest bij. Moeten we Quivive maar laten zitten, dat is zo'n citaat. Ergens ving ik op in een groep, we zijn er niet zo gelukkig mee. Het is allemaal wat vaag, wat onbestemd en ja, creatieve kracht. Je kunt dat goed uitleggen, maar het klinkt ook een beetje zo van ja, zie je wel, dat is de kracht die van God uitgaat. De Heilige Geest, dat is de creatieve kracht. En die, nou, dat is ook in zekere zin wel waar. God heeft creatieve kracht, scheppende kracht. Maar tegelijkertijd wemelt het natuurlijk van de vaagheid. En loop je inderdaad het gevaar als je dit soort citaten, en dat gebeurt nogal eens een keer alleen maar leest, dat je des te meer gaat denken aan de Heilige Geest als een soort kracht die allereerst van God uitgaat. En dan grijp ik nog even terug, dat is dan voor de laatste minuut. Moet de Geest niet veel meer zelfstandige aandacht krijgen? Nou, ik zou hem nooit zelfstandig, dat moet je nooit zien. Wij geloven in de drieënige God. En in dat hele werk mag het werk van de Heilige Geest best een stuk aandacht krijgen. Dat moeten we niet overlaten aan allerlei groeperingen die eenzijdig aandacht vragen voor het werk van de Heilige Geest. Dat is trouwens wel een kenmerk. Als iemand zo heel overdreven over de Heilige Geest gaat spreken en je hoort de naam van de Heere Jezus niet, denk je, nauwelijks de indruk dat het ook gaat over de Vader tegen wie wij gezondigd hebben. Maar zeker als het gaat om de plek van de Heere Jezus. En dat wordt dan eens zo gedaan van, nou ja, ja goed, die heeft de zonde vergeven. En dat is het dan ongeveer wel. Dan kun je gerust argwaan hebben. Want de Heilige Geest. Dat bedoel ik dus ook net met die opmerking van, dan moet je uit reactie niet ineens helemaal door gaan slaan. Gaat er vooral om, wie is hij? Hij laat zich kennen uit zijn werk. Morgen over, hij is ook een persoon die je inderdaad lief mag en ja, moet, laat maar op mag houden, mag hebben. Mijn tijd is gewoon om, dus ik ben gehoorzaam. Ja, wij zingen nog, dat mocht aan het eind.